Gemeente, ik deel u mee dat de eerste collecte bestemd is voor de landelijke kerkelijke kassen en de tweede voor de schulddelging. En dan maak ik u voorts nog bekend, of ik herinner u aan de themadag die aanstaande zaterdag 18 februari hier in de schuilplaats zal worden gehouden, die om 10:30 begint. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het vierde vers uit Psalm 2. Psalm 2, vers 4. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Gemeente, wij luisteren nu eerst naar de lezing van Gods heilige wet en daarna naar wat ons wordt gelezen uit de profetie van Jesaja, het 42e hoofdstuk, de eerste 12 versen. Jesaja 42, vers 1 tot en met 12. En na de schriftlezing zingen we het 9e vers van Psalm 89. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had. Psalm 89, het 9e vers.
Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die me liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht de heidenen voorbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voorbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden, en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God, de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat eruit voortkomt, die den volken dat erop is de adem geeft en de geest des, dengene die erop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. En ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden. En ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen. Om te openen de blinde ogenen en de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik geen andere geven, noch mijn lof de gesneden beelden. Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat ze uitspruiten, doe ik uw lieden die horen. Zing de Heere een nieuw lied. Zijn lof van het einde der aarde, gij die ter zee vaart en al wat erin is. Gij eilanden en hunne inwoners. Laat de woestijn en haar steden de stem verheffen. Met de dorpen die Kedar bewoont. Laat hen juichen die in de rotstenen wonen en van de top der bergen af schreeuwen. Laat ze de Heere de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van vanmorgen vinden we in het 9e hoofdstuk van het Lucas-evangelie. De versen 34 en 35. Lucas 9, vers 34 en 35. Dat is weer opnieuw uit de geschiedenis van de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg. Als hij nu dit zeide, kwam een wolk en overschaduwde hen, en zij werden bevreesd als die in de wolk ingingen. En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in onze gebeden. Dan willen we in onze gebeden dankzegging doen voor een aantal gezinnen waar de Heere gezinsuitbreiding gegeven heeft. Er werd een dochter geboren bij de familie De Boer Kramer, Richel 35. Bij de familie De Jong van Medemblik, Zuidermeerweg 13. En bij de familie van Voorst van de Marel in Lelystad. Dan mocht uit het ziekenhuis thuiskomen broeder J. van den Berg, Zuiderzand 8, broeder M. Ruiten, Hoijland 82, zuster A. van Dijk, Domineesweg 26C. Voorbeden willen we doen voor Jan Esther, Harderbank 13, die in het ziekenhuis in Emmeloord was opgenomen, maar die vandaar doorgebracht is naar het Sophia ziekenhuis in Zwolle. We willen ook gedenken aan Tineke Korf, Roggebod 9, die in het ziekenhuis in Groningen een operatie onderging. We dragen ook nu weer aan de heren op de kleine Klaas Kramer van de Harderbank, die telkens weer naar het ziekenhuis moet en dan weer een poosje thuis mag zijn, maar met wie het toch inderdaad zorgelijk blijft. En dan willen we ook gedenken aan Nanja Hoekstra, Blauwe Zeedische straat 13, die thuis rust moet houden. Laten wij samen bidden. Heere, we zoeken uw aangezicht in dit morgenuur en mogen we dat dan inderdaad doen in oprechtheid en in het besef dat we zonder u niets kunnen. Dat het ook vanmorgen weer alles aangewezen is op u en op wat u geven wilt, op uw zegen. Want alleen uw zegen maakt rijk. En alleen uw zegen geeft ons wat wij waarlijk nodig hebben. Ach Heere, als het van ons moet komen en als ons werk alles is wat wij in de kerk doen, onze prediking, ons luisteren, ons zingen en al die andere dingen die wij hier in de kerk doen, als het daarvan afhankelijk zou zijn, dan zou er geen mens echt gezegend kunnen wezen. Dan zou er geen ziel gered worden. Dan zou er niemand echt geestelijke werkzaamheden en geestelijke vertroostingen ontvangen. Alles wacht op u. Zo zien wij aan het begin van ons samen zijn tot u op, Heere. En wij vragen u of gij dan zelf in ons midden zoudt willen wezen. Met de krachtige en met de heerlijke werkingen van uw Heilige Geest. Dat gij zelf uw woord gebruiken om het ingang te doen vinden in onze harten. Wilt gij zelf de schriften openen, Heere? Als u dat doet, dan ervaren de Emmausgangers dat hun harten brandende in hen zijn. Als gij de schriften opent, dan wordt dat ook aan onze kant ondervonden, Heere, want dan geeft u zelf ook heilbegerige harten, hongerige harten. Dan maakt u er ook plaats voor uw eigen woord. En dan zegent u dat woord en dan opent u onze ogen. Ach, dan geeft u ons kennis van God en goddelijke zaken. Hebben we dat niet nodig voor de eerste keer in ons leven, maar steeds ook weer bij vernieuwing? Heere, we bidden dat gij ogen die tot nog toe blind en gesloten geweest zijn en die tot op dit moment nooit iets hebben gezien van de geestelijke realiteit, dat u die ogen wilt openen. Gij opent toch de ogen der blinden, Heere. U hebt het in het natuurlijke gedaan. U hebt blinden geschonken het lieflijk licht. U hebt ze geholpen, Heere, die tot u gebracht werden. U hebt die blind geborene genezen die van het ogenblik van zijn geboorte af nooit iets had gezien. Maar toen u op zijn pad kwam en toen u met die innerlijke ontferming over hem bewogen bent geweest, toen kreeg hij het gebruik van zijn ogen en toen kon hij zien. En zo doet u het toch ook op geestelijk gebied, Heere. Mensen die nog nooit iets gezien hebben, die blind geboren zijn, geestelijk blind, die niets kennen van zichzelf, die niets kennen van u en van uw genade, die niets gezien hebben van de Heere Jezus en van zijn schoonheid en van zijn beminnenswaardigheid, die totaal onkundig zijn van alles wat u in uw woord openbaart, ook al hebben we er verstandelijk nog zoveel kennis van, maar geestelijk en innerlijk bleven we onkundig vanwege onze blindheid. Heere, we bidden u dat gij die blinden ook in geestelijk opzicht wilt schenken het lieflijk licht. En dat u ze geven wilt, Heere, dat ze zien mogen. Laat het ook in hun hart mogen leven door de ontdekkende werking van de Heilige Geest. Dat gebed wat we van een andere blinde in de Bijbel opgetekend vinden. Zonen Davids, ontferm u mijner. En als u dan vraagt, wat wilt gij dat ik u doen zal, dan zegt hij, Heere, dat ik ziende mag worden. Ach, Heere, leg gij dat gebed ook in de harten van mensen, van zondaren, opdat in geestelijk opzicht het ondervonden mag worden, dat u ook nu vandaag nog wonderen verricht en dat u stil wilt staan als u het geroep van een ellendige hoort en dat u zich wilt ontfermen over degenen die verloren zijn. Maar Heere, moet dan ook uw volk niet belijden dat zij, al hebt u in hun leven gesproken en al bent u in hun leven het werk der genade begonnen, toch nog zo vaak in de duisternis verkeren. En dat hun ogen voor zoveel van de schriften toch nog gesloten zijn, dat ze niet zien en niet verstaan. En daarom, ze hebben het ook nodig, Heere, dat u keer op keer en steeds bij vernieuwing komt met de heerlijke werking van uw Heilige Geest. Wilt u dan ook degene die u in oprechtheid mogen vrezen bezoeken? En wilt u ook tot hen spreken? En wilt u de nevels wegnemen? En wilt u klaar en onderscheiden doen zien wat gij van uzelf te zeggen hebt en wat gij wezen wilt voor verlorenen in zichzelf? Heere, geef ons een gezegend uur en wilt gij zelf in ons midden zijn en ons dat ook bewijzen. Vergeef ons onze zonden, alles wat in ons leven niet deugt, alles wat er in ons leven is wat voor u niet bestaan kan, alle ongerechtigheden. Heere, neem het alles genadig weg en verzoen de zware schuld. Neem ons voor uw rekening, voor tijd en eeuwigheid. Wilt u gedenken aan hen die een weg van beproeving moesten gaan? We noemden elkaar een aantal namen van mensen die in het ziekenhuis moesten opgenomen worden. Er zijn een aantal kinderen bij, heren, kleintjes nog, die eigenlijk van hun eigen leven en van de omgeving nog maar weinig weten. En die ook niet beseffen, althans niet kunnen beseffen en zeker niet tot in een diepte, dat ze van u, de Heere, afhankelijk zijn. Zoudt u geven willen, Heere, dat en voor het lichaam en voor de ziel die kleine kinderen mogen ontvangen wat ze niet kunnen missen? Zoudt u ze willen sparen? Zoudt u ze ook de gezondheid willen geven? Er zijn zorgen, er zijn vragen, heren, ten aanzien van hoe het verder gaan zal. En het is nog niet allemaal duidelijk, ook voor de doktoren niet wat nodig is, althans voor een paar van die kinderen. Maar zoudt u alles willen schenken, heren, wat zij in hun jonge leven nodig hebben? En wilt u de ouders ook genade geven om hun kinderen maar voortdurend bij u de heren te brengen? Om ze u aan te bevelen, om ze in uw handen te leggen. Want als we dat mogen weten voor onszelf en voor onze kinderen, dat u zorgt en dat u aan ons en aan hen denkt, heren, dan kan er te midden van alle spanning en van alle bezorgdheid die er kan wezen toch een innerlijke rust komen. Heren, maakt u het dan genadig met die kinderen wel. Wilt u ook zijn met Nanja Hoekstra, die thuis rust moet nemen. En we vragen van u dat u het zo wilt maken dat ze herstel mag vinden. En dat uw goede hand ook in dat opzicht nog over haar zal mogen zijn uitgestrekt. We danken u ook voor een aantal die uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. Nadat u ze daar hebt willen bijstaan en willen helpen, heren. Weest u ze verder ook nabij en goed. En weest u ze met uw genade en met uw gunst nabij. Ach, het is een rijke zegen als we weer thuis mogen komen uit het ziekenhuis. En als we daarin mogen ervaren dat u nog aan ons wilde denken. Maar rijker is immers als we weten mogen ook voor ons eigen hart en leven dat gij ons tot een helper zijt, ook wat de nood van onze ziel betreft. Dat u de hemelse medicijnmeester bent, die niet alleen voor lichamelijke kwalen hulp weet, maar die ook de ziel redt van het verderf. Geeft u ze dat te weten en te kennen, heren. En wij bidden, wij danken u ook voor die gezinnen waar u kinderen hebt willen schenken. Een drietal gezinnen in de gemeente mocht in de afgelopen week verblijd worden door een kind dat u aan hun zorgen wilde toevertrouwen. U deed dat, heren. U bent immers de schepper, de gever van alle leven. U bent het ook die het leven van de moeders in het uur van de bevalling hebt willen sparen. We danken u ervoor dat u goed voor hen wilde zijn. En we dragen ook die pasgeboren kinderen aan u op. We zien het bij die andere kinderen, heren, hoe broos en zwak het menselijke leven is. En dat we ook in onze jonge kinderjaren al met moeite en zorgen te kampen kunnen krijgen. We zien het dat ouders ook een weg van beproeving kunnen gaan met hun kinderen. Als u dat zo voor hen beschikt hebt. Maar wat we u bidden, heren, voor die pasgeboren kinderen, dat is dat u ze geven wilt dat ze in gezondheid mogen groot worden. Bovenal dat de vreze van uw naam in hun hart geplant mag worden. En zegen daartoe ook het onderwijs dat de ouders mogen geven. Maak hen daarin getrouw en wilt u zelf in die gezinnen wonen en werken. Heren, zo leggen wij onze noden voor u neer en we brengen u onze dank. En we vragen u, wilt gij genadig op ons neerzien uit de hoge? En wilt u voor ons zorgen en ons een goed uur in uw huis geven? Bewaar ons ook voor alles waardoor de loop van uw woord zou kunnen worden gehinderd. En waardoor uw naam zou kunnen worden onteerd. Bewaar ons voor alle zonden en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 81ste psalm en daarvan de verse 9. Hoort mij, zei ik toen onder u betuigen. Vers 11, ik ben de Heer. Vers 13, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Vers 15, och had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. En vers 18, ik had u dan tot spijs vette tarwe doen groeien. Dus 9, 11, 13, 15... en 18 van Psalm 81. We gaan nu met elkaar letten op het derde deel van het antwoord dat de Heer Jezus op zijn gebed ontvangen heeft op de berg der verheerlijking. U weet, hij was daarheen gegaan om te bidden. En toen heeft God de Vader als de hoorder der gebeden ook zijn gebed beantwoord. Op drie manieren. Twee hebben we er al van met elkaar gezien. Christus zelf werd verheerlijkt. Zijn gezicht begon te blinken als de zon en zijn klederen werden wit en zeer blinkende. Hij kreeg iets van de hemel, van de heerlijkheid van de hemel. Het tweede antwoord was dat de Vader twee hemelingen, Mozes en Elia, naar de aarde zond, opdat die met Christus zouden spreken. En wel spreken over een zeer bepaald onderwerp, het onderwerp waar hij met zijn discipelen niet over kon spreken, omdat er bij hen geen plaats was voor dat thema. En dat thema was zijn lijden, zijn sterven, zijn uitgang die hij te Jeruzalem volbrengen zou. Wel nu, daar kon Christus met deze twee uit de hemel wel over spreken. En daar inderdaad ging het gesprek over. En dan is er nog een derde element in het antwoord dat de Vader geeft. En dat vinden we in de woorden van onze tekst. Als we Lucas tot ons uitgangspunt genomen hebben, dan is dat niet omdat Lucas de enige plaats is waar deze dingen beschreven worden, maar omdat we de vorige keren de tekst ook uit Lucas' evangelie genomen hebben. Al zullen we er vanmorgen wel met name het Matthäus' evangelie naast leggen, omdat in Matthäus bepaalde elementen in dat woord dat God de Vader gesproken heeft worden meeklinken die in Lucas niet meeklinken. Nog even goed de situatie voor ogen nemen. Mozes en Elia staan op het punt van vertrek. Het gesprek met Christus is bijna ten einde. En dan doet Petrus dat voorstel om Mozes en Elia daar te houden. Hij wil voor hen en voor Jezus drie tabernakelen maken, opdat ze daar een poosje zullen kunnen blijven. Petrus wil graag dat de hemel op aarde blijft en dat hij met de twee andere discipelen nog langer getuige mag zijn van deze heerlijke dingen. Maar op dat voorstel gaat de Heer Jezus niet in. Er komt een wolk. En die wolk omhult zowel Jezus als deze twee uit de hemel. En als die wolk hen omhult als een dichte mist, dan worden Mozes en Elia en de Heer Jezus onzichtbaar. En straks als die wolk verdwenen is, dan blijken ook Mozes en Elia verdwenen te zijn. Dan zijn ze weg, dan zijn ze teruggegaan naar de hemel. Dan is alleen de Heere Jezus nog over, maar dan is van hem tegelijkertijd ook geweken die heerlijkheid die voor een ogenblik op hem gerust heeft. En dan is hij weer net als toen hij de berg beklom en toen hij op de top van de berg aankwam, de broederen in alle dingen gelijk. Maar terwijl Mozes en Elia op het punt staan te vertrekken, en terwijl de heerlijkheid, terwijl de wolk hen omschijnt en terwijl ze in de wolk als het ware onzichtbaar geworden is, klinkt daar een stem uit de wolk. En het is zonder meer duidelijk dat degene die spreekt, degene wiens stem daar gehoord wordt, God de Vader van de Heere Jezus Christus is. Hij geeft daar openlijk getuigenis dat Christus zijn geliefde zoon is En die, in wie hij, zoals Matthäus er dan bijvoegt, in wie hij al zijn welbehagen heeft. En als hij dat getuigenis, die verklaring gegeven heeft, dan voegt God de Vader er daar twee woorden aan toe, die met name bedoeld zijn ook voor de discipelen. Een bevel: hoort hem. Dat is ook al een indrukwekkende gebeurtenis, gemeente, dat de stem van God op de aarde gehoord wordt. Dezelfde stem die in den beginne zei, daar zij licht. Dezelfde stem die op de berg Sinaï afkondigde, ik ben de Heere uw God, en daarna de 10 geboden deed horen. Diezelfde stem klinkt ook hier en zegt ten aanzien van Christus: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik me welbehagen heb. Hoort hem. U moet erop letten wanneer die stem gehoord wordt. U moet er trouwens ook even op letten dat het niet de eerste keer is in het leven van de Heere Jezus dat de Vader iets dergelijks zegt. Dat is al eerder gebeurd. Denk aan de geschiedenis die we in Matthäus 3 beschreven vinden, van Jezus doop in de Jordaan. Toen Jezus door Johannes gedoopt werd, toen hij in het watergraf afdaalde, toen hij zich helemaal gaf onder het oordeel van God en bereid was en zijn bereidheid uitsprak om alles te volbrengen wat naar het recht van God van hem geëist werd, zou hij waarlijk verlossing geven en verzoening doen. Toen heeft de Vader ook gesproken: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Nu is het de tweede keer dat dit gebeurt. Het zal nog een keer gebeuren. We vinden dat beschreven in het 12e hoofdstuk van het evangelie, naar de beschrijving van Johannes. Dat is het hoofdstuk dat ons vertelt een aantal gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vrij kort voordat de Heere Jezus metterdaad naar het kruis ging. Nu in dat 12e hoofdstuk van het Johannesevangelie lezen wij dat de Heere Jezus op een bepaald ogenblik zegt, vers 27, nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Met andere woorden, de Heere Jezus vraagt zich af in die nood waarin zijn ziel beroerd is, waarin zijn ziel van streek geraakt is, want hij weet wat er gaat gebeuren. Hij heeft in ditzelfde hoofdstuk gezegd dat de tarwegraan in de aarde moet vallen en sterven, en dat het anders geen vruchten voortbrengt. Dat is de weg die hij gaan moet. Hij, dat tarwegraan, moet in de aarde vallen en sterven. En daar beeft hij voor, daar vreest hij voor. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Wat zal ik bidden? Zal ik bidden: Vader, verlos mij uit deze uren? Maar zegt de Heere Jezus dan tegelijkertijd daarbij, en ik corrigeer zichzelf: nee, ik kan niet bidden of de Vader mij verlossen zal uit deze uren, want hiertoe ben ik immers in deze uren gekomen. Wat zal ik dan bidden? En dan vindt hij in de worsteling om een gebed dat God behaagt: Vader, verheerlijk uw naam. En er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende: en ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken. Alweer een stem uit de hemel, een getuigenis van God de Vader. Merkt u wel bij welke gelegenheden de Vader getuigenis geeft hoorbaar op aarde? Wanneer? Telkens weer als de Zoon van God op een hele bijzondere manier werkzaam is met zijn lijden en sterven. Als hij de doop ondergaat in de Jordaan. Als hij met Mozes en Elia spreekt over zijn uitgang die hij te Jeruzalem gaat volbrengen. En als zijn ziel ontroerd is. En als hij niet durft en kan bidden om verlost te mogen worden uit deze uren. Vrezend voor de dood, voor de weg die hij gaan moet als het tarwegraan. Beeft en siddert zijn ziel. En in zulke ogenblikken, als hij met zijn dood, met zijn lijden, met zijn offeranden, met de storting van zijn bloed bezig is. En als hij keer op keer, alle drie die keren ook bereid blijkt om de weg van lijden en sterven te gaan, klinkt daar een stem uit de hemel en de Vader geeft getuigenis en zegt: zo heb ik in mijn Zoon een welbehagen. Als de gewillige borg en zaligmaker. Zo heb ik in hem een welbehagen. Ondertussen is natuurlijk voor de Heer Jezus die stem uit de hemel opnieuw een bemoediging. Hij heeft geworsteld in het gebed. Bij zijn discipelen kon hij niet terecht met de bange klachten die er in zijn ziel waren als hij dacht aan zijn lijden en sterven. Hij heeft hulp gezocht bij de troon der genade. Hij heeft zich tot God gewend en toen gaf God hem antwoord. En toen ging de Heere woorden spreken die precies passen op de belofte. Als wij de deur van ons hart voor zijn geliefde Zoon gesloten houden, zou God het goed vinden als wij zijn Zoon niet lief hadden. En als wij in hem geen welbehagen hebben, dat kan niet. God kan dat nooit goedkeuren, terwijl hij zijn Zoon lief heeft, dat wij zijn Zoon dan zouden verachten. Vervloekt is een iegelijk die de Heere Jezus Christus niet lief heeft, schrijft Paulus aan de Korintiërs. Is het in ons leven dan al zover gekomen, gemeente, dat wij waarlijk de Heere leerden nodig krijgen en lief kregen, omdat wij ontdekten dat hij een volkomen zaligmaker is? Een zaligmaker die precies past bij onze noden, bij onze ellende. Als dat zo is, weet u wat dan ook waar is? Als dat zo is, dat een mens om Gods wil Christus lief gaat krijgen. Als dat zo is, dat een mens die Heer Jezus Christus nodig gaat krijgen als de enige die ons in onze nood en ellende kan verlossen en kan helpen. Als dat zo is, dan gaat datzelfde welbehagen Gods dat zich naar Christus uitstrekt, zich ook uitstrekken naar het volk van Christus. O, dat kan de Heere van nature nooit doen. Een welbehagen in een zondaar hebben, terwijl we zo verdorven zijn en walgelijk en schuldig en misvormd, onnut geworden. De Heere kan zo in ons geen plezier hebben. De Heere kan zo in ons geen behagen scheppen. Maar om Christus wil, om de verdiensten van die volkomen borg en middelaar, kan God wel een welbehagen hebben in allen die op Christus hun betrouwen leerden stellen en die in de weg van het waarachtige geloof aan hem verbonden zijn. Maar zullen we zover komen, dan zullen we in ons leven ernst moeten leren maken met die twee laatste woorden uit het getuigenis van de Vader. En daar concentreert zich de rest van de tijd onze aandacht op. Twee woorden voegt de Vader er nog aan toe. Hoort hem. We leggen de nadruk eerst op het woordje hem. Hoort hem. En dat staat dan tegen de achtergrond van dat voorstel van Petrus, weet u nog? Laat ons 3 tabernakelen maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Waarom? Oh, Petrus vond het zo belangrijk dat hij ook Mozes en Elia nog eens horen kon. Dat waren toch de grootsten uit de oude bedeling. Een woord van Mozes. Een woord van Elia. Wat is dat niet veel waard? Maar God zegt tegen Petrus en tegen de 2 anderen. Hoort hem. Christus. En daarmee wijst hij Mozes af. Daarmee wijst hij Elia af en hij richt de aandacht van deze discipelen op niemand anders dan op de Heere Jezus. Hebben ze met Mozes en Elia dan niks meer te maken? Kunnen we alles wat de Bijbel over Mozes en over Elia zegt dan wel afschrijven? En al die getuigenissen van Mozes en van Elia en van al die anderen, kunnen we dat dan wel vergeten? Nee, zo moet u de woorden van onze tekst niet verstaan. De Abraham zegt in de gelijkenis van de rijke man en Lazarus toch ook nog tegen die man in de hel, als hij vraagt of Lazarus terug mag gaan naar de aarde om zijn broers te vertellen wat het is om te sterven en daarna, dan zegt Abraham tegen de rijke man, dat is niet nodig dat er een uit de doden zal opstaan, want ze hebben Mozes en de profeten, laat ze die maar horen. En de woorden van Mozes en van de profeten zijn de woorden van de geïnspireerde mensen, zijn de woorden, de getuigenissen van de Heilige Geest. En dat woord is levend en krachtig. En als zodanig is een woord van Mozes en is een woord van Elia van grote waarde, omdat God door hen spreekt. Maar als God zegt, hoort hem, dan bedoelt hij dat Christus tenslotte de enige is die ons de wil van God recht kan doen kennen. Dat Christus de enige is die ons de wil van de Vader recht kan verklaren. Dat Christus de hoogste profeet is. En niemand kent God zoals hij hem kent. Hij die in de schoot des vaders was. Niemand kent de wil van God zo, zoals hij die wil van God kent. Want hij spreekt wat hij gezien heeft bij zijn vader. En dat verkondigt hij. Hij is het van wie met name geldt dat de vader het woord in zijn mond gelegd heeft. Hij is het van wie getuigd kan worden dat hij ons de Vader verklaard heeft. En tenslotte is er geen andere profeet dan hij. Wie naar hem niet hoort, die blijft in de duisternis. En daarom klinkt het, hoort hem. Maar dan moet het gemeente wel horen zijn. En daar leggen we ook de nadruk op. Hoort hem. En daarin zet God dan toch die 3 discipelen op hun plaats. Er was aanvankelijk geen antwoord op dat voorstel van Petrus, maar nu komt er wel een antwoord. 8 dagen geleden heeft de Heere Jezus geprobeerd met hen te spreken over zijn lijden en over zijn sterven. En toen zei Petrus mee ook namens alle anderen, daar praten we niet over, Heere. Er was geen plaats voor dat woord van Jezus. En de Vader zegt, hoort hem. Ook als hij spreekt over de overpriesters aan wie hij overgeleverd zal worden en de bespotting die hij ondergaan zal en het kruis dat hij moet gaan dragen. Hoort hem. Toen hoorden ze niet. En dat was hun fout. En nu hebben ze kunnen horen, Althans gedeeltelijk, toen ze wakker werden, dat er een gesprek gaande was over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. En terstond komt Petrus met het voorstel om maar 3 tabernakelen te bouwen. Voor Jezus en voor Mozes en voor Elia. Opdat ze daar op de berg in de heerlijkheid zouden kunnen blijven. En weer blijkt dat ze niet horen. Niet althans naar wat er nu gesproken werd en over die uitgang in Jeruzalem. Vraagt God dat van Petrus? Dat hij een paar planken in elkaar gaat timmeren en dat zo een hutje gebouwd wordt voor Mozes en voor Elia en ook nog een voor de Heere Jezus? Nee, God vraagt, hoort hem. Hoort hem als hij tot u spreekt. Is dat dan zo belangrijk om te horen? Wat dacht u? En waarom is het zo belangrijk? Omdat naar de inzetting van de Heere het geloof uit het gehoor is. Moet er dan niet gewerkt worden? Moeten we dan ook niet van alles en nog wat doen? Moeten wij dan ook niet tot God spreken? Is de Heere dan, heeft de Heere niet aangewezen de weg van het gebed? Jawel, jawel. Maar het eerste en wat altijd weer voorop staat... En wat altijd weer het eerste moet zijn in ons leven, dat is, hoort hem. God heeft ons een religie gegeven waarin we door horen zalig moeten worden. Niet door onze inspanning. Niet door alles wat wij doen. En de dingen waar wij mee bezig zijn. Maar door horen. En wat is dan horen? Je kunt op 3 manieren horen. De beesten horen ook. Je hoort allerlei klanken. Die voor hen een bepaalde betekenis hebben. Maar een zeer beperkte betekenis. Trillingen van de geluidsgolven worden door het oor opgevangen. En je kunt zeggen, nou zo horen we dan. Maar dat is horen zonder begrip. Er is een andere manier van horen en dat is eigen aan de schepselen die inzicht hebben, die verstand hebben. Die niet alleen de klanken opvangen, maar die ook begrijpen wat die klanken betekenen. Het zij dat het muziek is, het zij dat het gesproken woorden zijn. Wij kunnen verband leggen tussen wat we horen en bepaalde zaken die ons in die klanken worden voorgesteld. We kunnen verstandelijk begrijpen in de weg van horen. Maar er is ook nog een derde horen. En dat is het horen dat de Heere hier bedoelt. Dat is het horen dat in de schrift iedere keer weer de weg is die de Heere ons aanwijst. Horen met het oor. Terwijl er dan een rechtstreekse verbinding is van ons oor naar ons hart. Terwijl er als het ware een kanaal gegraven is via ons oor naar ons hart. Waardoor dat gehoorde woord, het door God gesproken woord, indaalt in onze ziel. En dat horen heeft tot gevolg geloof en gehoorzaamheid. Nou, het is duidelijk dat als God zegt, hoort hem, dat hij dat laatste horen bedoelt. Het ontvangen van het woord in onze harten. En de onderwerping aan dat woord in geloof. Is het dan genoeg als we luisteren naar de voorlezing van de Bijbel, als we luisteren naar een preek en als we er het een en ander van opsteken en van onthouden? Is het genoeg als wij de waarheid toestemmen en als we zeggen, ja zo zegt God het en zo geloof ik het en zo neem ik het aan? Is het genoeg? Het woord moet weer klinken in onze ziel. Het woord moet ingang vinden in ons hart, zoals de dichter van de 85ste psalm dat ook begeert. Merk op mijn ziel, wat antwoordt God u geeft. Zo openstaan naar de Heere. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Niet alleen ik heb mijn oren open, maar uw knecht hoort, Heere, mijn hart ligt voor uw ogen open. En wat moeten we dan horen? Die twee woorden zijn erg ruim. Hoort hem. De Vader zegt niet, hoort hem als hij tot u spreekt van, en dan noemt hij een bepaald aantal dingen. Nee, hoort hem zonder nadere bepaling. Dat betekent, hoort hem altijd. Hoort hem wat hij ook zegt. Hoort hem in alle dingen die hij als mijn laatste profeet u komt verkondigen. Hoort hem in alles waarvoor hij uw aandacht vraagt. Mogen wij dan zeggen, nou, dit staat ons niet aan en dat staat ons wel aan? Dat deden de scharen. Toen Jezus tot hen sprak bepaalde dingen, toen zeiden ze, deze rede is hard. Wie kan haar horen? En van toen af wandelden velen niet meer met hem. Toen hij dingen sprak die aangenaam waren, zoals in de synagoge van Nazareth, ze verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. Toen gaven ze instemming en toen luisterden ze met een open oor en toen waren ze blij dat hij in hun midden was. Tjonge, wat een voorrecht was het dat zij onder zijn gehoor mochten zitten. Wat een voorrecht was het dat hij uit hun midden was, opgegroeid in hun eigen stad. Ze verwonderden zich over de aangename woorden. Maar het sloeg om als een blad aan de boom toen de Heere Jezus, dezelfde profeet met dezelfde mond, dingen ging zeggen die hen niet aanstonden. En toen hij in de synagoge van Nazareth begon te spreken over een profeet die niet geëerd is in zijn vaderland. En toen hij ging spreken over de vele melaatsen in Israël die niet genezen werden, maar zo'n heiden wel. En de vele weduwen in Israël in de dagen van Elisa die niet geholpen werden, maar zo'n heidense vrouw wel. Toen zeiden ze, nu ook horen, maar dit zijn geen aangename woorden. Dit zijn woorden waarin blijkt dat wij geen streepje voor hebben op de heidenen. Want als het God behaagt, dan geneest hij Naaman en dan laat hij al die Joodse melaatsen melaats. Dat zijn geen aangename woorden. Daar worden wij niet in gestreeld en daar worden wij niet in gebouwd. En toen, ja toen, diezelfde mensen die zich verbaasd hadden en verwonderd hadden over de woorden die hij in de synagoge sprak, ze werden met toorn en nijdigheid vervuld en ze zouden hem te pletter gegooid hebben van de steilte waar hun stad op gebouwd was af. En later ook, oh, ze volgen hem. En als hij gelijkenissen spreekt en als hij allerlei andere dingen verkondigt, ze blijven bij hem totdat Jezus op een bepaald ogenblik gaat spreken over dingen die hen niet aanstaan. Over het feit dat zij met hun eigen godsdienst omkomen en dat zij zelf geen ladder kunnen fabriceren om daarmee de hemel te beklimmen. En dat het alles tekort is wat zij als mensen presteren en dat uiterlijke voorrechten uiteindelijk een mens geen behoudenis kunnen aanbrengen. Maar dat het eten van het vlees van de Zoon des Mensen nodig is. Toen zeiden ze, deze reden, nee, daar willen we niet naar horen. Hebben wij het recht, gemeente, om te zeggen, als God zegt, hoort hem. Ja, dat willen we wel doen, heren, maar alleen als hij tot ons spreekt over dingen die ons aanstaan. We hebben dat recht niet. We hebben dat recht nooit. De Vader zegt, hoort hem. Wat hij u ook te zeggen heeft. Hoort hem. Wanneer dan? Ook dan, gemeente, als hij ons dingen zegt die niet zo plezierig zijn. Bijvoorbeeld, want van binnen uit het hart des mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, boos oog, lastering, hovardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en ontreinigen de mens. En de Vader zegt: hoort hem. Ook als hij zegt: wat uit vlees geboren is, is vlees. En als hij zo wijst op de volstrekte hopeloosheid van ons zondig bestaan. De Vader zegt: hoort hem. Als hij spreekt over de noodzakelijkheid, de absolute noodzakelijkheid van de wedergeboorte. Indien iemand niet wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Al ben je Nicodemus, dan sta je er nog buiten. En de Vader zegt: hoort hem. Als hij spreekt zoals we dat beschreven vinden in het 13e hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Als hij spreekt over de noodzakelijkheid van de waarachtige bekering. Het gaat over mensen die door Pilatus gedood zijn en wier bloed met het bloed van de offers die ze brachten gemengd is. En dan zegt Jezus: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. En de Vader zegt: hoort hem. Als hij spreekt over het ware discipelschap: zo iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis dagelijks op en verloochenen zichzelf en volgen mij. Een andere weg is er niet. Discipel van de Heere Jezus zijn, dat is de weg van het kruis dragen. Dat is de weg van de zelfverloocheningen, van het zelfverlies. Dat is de weg van sterven aan onszelf, dat is de weg van het kruisigen van de begeerlijkheden van het vlees. Dat is de weg van afbraak. Dat is de weg waarin wij niets overhouden en niets blijven kunnen. Waarin we als arme zondaren, als bedelende zondaren van genade alleen leren leven. En als hij ons dat onderwijs geeft, hoe pijnlijk en hoe zelf, hoe vernederend het ook mogen zijn, dan zegt de Vader: hoort hem. Dan zeggen de Joden: deze reden is hard. Dank u wel. Zo'n boodschap begeren wij niet. De Vader zegt: hoort hem. Als hij zegt: indien uw rechteroog u ergert, dat is tot zonde verleid, ruk het uit en werp het van u. En als uw rechterhand u tot zonde verleidt, hou hem af en werp hem van u. Dan zegt de Vader: hoort hem. Hoort hem. Als hij spreekt, Petrus, Jacobus, Johannes, over het feit dat hij gaat lijden, dat de weg voor hem de Via Dolorosa gaat worden, dat hij overgeleverd zal worden in de handen van de zondige mensen, dat hij bespot en bespuwd en gehoond zal worden, Dan zegt de vader, hoort hem. Als hij erop gaat wijzen dat de tarwegraan in de aarde moet vallen en sterven en dat het anders geen vruchten voort zal brengen. Als hij gaat spreken over de noodzakelijkheid van het geven van zijn bloed en het brengen van zijn leven. Omdat aan Gods gerechtigheid genoegdoening moet geschieden. Omdat het hem betaamt alle gerechtigheid te volbrengen. Ook al begrijpt u het niet, Petrus, ook al verstaat u het niet, Johannes en Jacobus, ook al begrijpen de andere discipelen het nog niet, hoort hem. Als hij komt met de nodiging om tot het heil te komen, als hij als het evangelie zelf, als het vlees geworden woord voor de zondaar staat, en de handen armen uitbreidt en zegt, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En als u op allerlei manieren de nodiging om tot hem te komen laat horen, en de boodschap in de harten wil laten indalen van verslagenen van geest, dan zegt de Vader, hoort hem. Waar hij ook over spreekt. Hoort hem als hij het over de hemel heeft. En over de zaligheid die daar genoten wordt. En over Lazarus die na zijn ontslapen door de engelen gebracht wordt in de schoot van Abraham. Om daar, zoals Abraham zelf zegt, vertroost te worden na zijn bang en ellendig leven. Hoort hem. Maar hoort hem ook als hij spreekt over de rijke die na zijn dood zijn ogen opslaat in de pijn. En die het daaruit klaagt. Ik leid smarten in deze vlam. Hoort hem als hij van de genade God spreekt voor verlorenen. Als hij van de gewilligheid God spreekt om zondaren zalig te maken. Als hij van zijn eigen werk getuigt. Als hij van de geest spreekt die komt om het werk van Christus indachtig te maken en toe te passen. Hoort hem. Maar ook als hij spreekt over datgene wat het lot zal zijn van hen die het woord Gods in ongeloof verworpen hebben. En die zich aan dat woord van de Heere niets gelegen hebben laten liggen. Hoort hem ook als hij verkondigt het eeuwig wee over degene die op het vlees vertrouwd hebben. En die hem niet waarachtig nodig gehad hebben. Hoort hem wat hij ook zegt. Want het ganse woord door hem gesproken is het ontwijfelbaar getuigenis Gods. Maar is er dan niet veel van zijn boodschap dat ons onverstaanbaar voorkomt? Is het dan niet veel in het woord wat Christus spreekt dat moeilijk is om te verstaan? Dat zal wel zo zijn, maar het is toch het woord dat hij spreekt. Gemeente, is het ons al eens een voorrecht geworden dat wij onder de bediening van deze profeet mogen zitten. En dat hij het is die ook vandaag nog spreken wil. En dat via de verkondiging van het woord de stem van deze profeet alsnog tot ons klinkt en in onze oren klinkt. Hoort hem. Van nature verkeren we in de duisternis. Zijn we blind en onkundig. De Vader heeft deze Zoon gegeven om als profeet ook de duisternis en de blindheid weg te nemen. En onze onkunde te verlichten. Hij heeft hem gegeven opdat hij spreken zou en opdat door zijn spreken ons duistere hart verlicht zou worden. En dat is de enige weg tot zaligheid, gemeente. Buiten dat getuigenis van de profeet om, buiten zijn profetisch werk om, blijven wij verdwaasd en verduisterd. Hebben wij dat al geleerd? Hoort hem. Werd dat, ik zei het zo pas, ook onze bede, Heere, spreek, want uw knecht hoort. Zijn wij, ik denk aan een ander voorbeeld, een voorbeeld van iemand die dat geleerd had in haar leven, hoe waardevol dat woord van Christus is. Ik denk aan Maria van Bethanië, die toen Jezus kwam, de rest om haar heen een ogenblik vergeten kon. En aan zijn voeten ging zitten, om te horen wat hij tot haar te zeggen had. Hoort hem, en dat deed zij. Maar u ziet het in diezelfde geschiedenis, zullen we naar hem horen? Zullen we echt naar hem horen? Dan moeten we onze ogen, onze oren wel dichtstoppen voor een hele hoop andere stemmen. En dan moeten er een hele hoop andere dingen wel onbelangrijk gaan worden in ons leven. Martha hoorde niet. Want die was zo druk met van alles en nog wat en die bekommerde zich over vele dingen. Ach, en laat dat de praktijk ook niet zien. Wat is de beste tijd voor een kind van God? Wat is de beste tijd voor de bloei van zijn geestelijke leven? Als hij zo druk is, en als hij hier naar horen moet, en als hij daar naar horen moet, en als hij zelf ook zo verantwoord is, is dat de beste tijd in het geestelijke leven? Nee. De beste tijd in het geestelijk leven van ieder kind van God is als hij weer mag horen wat tot zijn vrede dient. En als de profeet Christus Jezus zijn ambt in zijn leven bedient. En het is alleen maar schadelijk voor het waarachtige geestelijke leven als er zoveel andere stemmen om ons heen klinken. En daarom, het woord van de Heere wijst er ons iedere keer weer op dat wij in de afzondering moeten. Hoort hem, dat betekent ook dat we ons zo op bepaalde tijden wel eens terug moeten trekken om ons voor hem te buigen en aan zijn voeten te gaan zitten en de rest laten. Hoort hem, wel, dat betekent natuurlijk, en dat moest eigenlijk niet eens gezegd hoeven te worden, maar dat betekent natuurlijk dat we dan onze oren moeten dichtstoppen voor de stem van de verleiding die tot zonde zoekt te brengen. Hoe kan dat samengaan? Hem horen en de stem van de vorst der duisternis gehoor geven. Hem horen en ondertussen naar de wereld luisteren die ons een hele andere kant opwijst en een hele kant andere kant op wil hebben en die ons een andere boodschap brengt? Kan dat samengaan? U ziet hoe het gaat als wij naar twee kanten luisteren. U ziet het in de geschiedenis van Eva en Adam in het paradijs. Ze hebben naar God geluisterd, altijd. Tot op dat moment dat de Satan gaat spreken en dan gaan ze naar hem luisteren. Maar als ze naar hem gaan luisteren, een andere stem in hun leven een plaats geven, wat halen ze dan een ellende over zich heen? Gemeente, ik vraag u nog een keer. Hebt u al leren luisteren met de consequenties die dat heeft? Of is het nog steeds zo in uw leven dat u die stem van de Heere Jezus, die stem van de hoogste profeet, maar laat praten? Wat hij ook zegt. U komt in de kerk, maar het blijft allemaal hetzelfde. U komt onder zijn woord, maar er verandert niets. Hoe zullen wij dan ontvlieden als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven? En dan moeten we er wel mee rekenen dat er een dag komt dat we geoordeeld zullen worden. Waardoor? Wat zal ons veroordelen? Moet u eens nakijken in Johannes 12. Het woord dat ik tot hen gesproken heb, zegt Christus, dat zal hen veroordelen. Want als zijn woorden ons niet zalig maken, dan zullen zijn woorden ons veroordelen. En daarom, juist omdat er geen andere weg is om zalig te worden dan de weg van het horen, en omdat er geen andere weg is om tot geloof te komen dan de weg van het horen, en omdat er geen andere weg is dan om behouden te worden en met God verzoend te worden dan de weg van het horen, daarom zegt de Vader tot een iegelijk: hoort hem. Amen. Psalm 95, het vierde vers. Danken u dat gij tot ons spreken wilt, dat de Heere Jezus Christus als de hoogste profeet nog altijd door de verkondiging van zijn woord zijn ambtelijk werk wil verrichten, maar ook dat hij het nog wil doen in de harten van mensenkinderen door het werk van de Heilige Geest, dat hij ook onze innerlijke, inwendige leermeester zijn wil, zoals bij Maria. En zoals bij alle die u waarachtig leerden lief krijgen. Heren, we bidden u dat gij ons die plaats maar veel wilt geven, waar wij doen wat de Vader zegt, hoort hem. En dat we zo in de weg van het horen ook zalig mogen worden. In de weg van het horen geloof mogen ontvangen en beoefenen. In de weg van het horen ondervinden, Heren, dat gij genadig en barmhartig zijt. Heren, mogen wij dat plaatsje kennen, mogen we dat geheim kennen, mogen we ook de vrede kennen die daar de vrucht van is. En geef dat onze oren dan hoe langer hoe meer dicht mogen gaan zitten voor alles wat ons van u en van uw genade aftrekt, dat we daar geen belangstelling meer voor overhouden. En dat dat geen bekoring meer voor ons zal hebben. We bidden u, Heere, geef dat we zo mogen leren, hartelijk beamen wat gij, o Vader, van uw Zoon gezegd hebt. Dat u in uw Zoon een welbehagen hebt. En leer het ons, Heere, om ook in hem een welbehagen te hebben. Ach, u kent ook in ons midden degene die gesloten oren hebben. Die wel verstand hebben, maar verder ook niet. En die meer ook niet doen dan alleen uw woord met hun verstand beluisteren. maar wier hart er altijd nog buiten staat en er nog vreemd van gebleven is. O God, wij bidden u, wilt gesloten harten openen en wilt gij krachtig en onwederstandelijk werken en zo ook geven dat het woord dat gij tot ons spreekt ons straks niet zal veroordelen. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 119, het 53ste vers. 119, 53, uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.